Allen hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Elk Groneman voor ons voor zal gaan. Vanmiddag begint de dienst om 4:00 en dan hoopt dominee DHJ Volkers voor ons voor te gaan, dus vanmiddag om 4:00. Volgende week zondag hoopt om 10:00 dominee W. van Klinken en om 5:00 dominee Elk Groneman voor ons voor te gaan. In de middagdienst zal er afscheid genomen worden van Arjan Voogd als diaken. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. De collect in deze dienst, de eerste collect is voor de diakonie. De tweede collect is voor de kerkvoogdij, van de instandhouding van de eredienst. De derde collect is ook voor de kerkvoogdij en dat is dan voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. En we willen nu gaan zingen uit Psalm 56 en daarvan vers 5. Waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 105 en daarvan het eerste en ook het vijfde vers. Psalm 105, vers 1, loof verheug de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren, doet zijn glorierijke daan, alom de volkeren verstaan. En ook het vijfde vers, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105, vers 1 en 5. Gemeente, wij luisteren nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. En daarna zingen we uit Psalm 51, het derde vers, waarmee wij onze zonden belijden. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Psalm 51, daarvan het derde vers. Naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Onze Heer Jezus Christus, hij heeft de wet volkomen vervuld en hij heeft de wet ook samengevat, hij heeft gesproken. U zult de Heere uw God liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere in het Oude Testament bij de profetie van Hosea. Ik wil vanmorgen beginnen met een nieuwe prekenserie over de profetie van Hosea. Daarom lezen we vanmorgen Hosea 1, Hosea 1 vers 1 tot en met vers 12. En daar luidt het woord van de Heere in Hosea 1 vanaf het eerste vers als volgt. Het woord van de Heere dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas, Hiskia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Het begin van het spreken van de Heere door Hosea. De Heere zei tegen Hosea: ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen. Want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaim. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zei de Heere tegen hem: geef hem de naam Jisrael, want nog even en ik zal de bloedschulden van Jisrael vergelden aan het huis van Jehu, en ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jisrael. Zij werd opnieuw zwanger en zij baarde een dochter. Daarop zei hij tegen hem: geef haar de naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want ik zal hen zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen, en ik zal hen verlossen door de Heer hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. Toen zij Lo-Ruhama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger en zij baarde een zoon. En hij zei: geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken. Want groot zal de dag van Jisrael zijn, zeg tegen uw broeders Ammi en tegen uw zusters Ruhama. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Gemeente, ook in deze dienst willen we samen voorbeden en dankzegging doen. Wij danken met de heer Gerard Noorlander. Hij heeft afgelopen dinsdag een goede uitslag van zijn maagonderzoek ontvangen. Laten wij nu samen bidden. Heere, groot is uw trouw. Goed bent u, wonderlijk, groot van majesteit en macht, van heerlijkheid en goddelijke kracht. Er is niemand zoals u. U bent alle lof, alle eer, alle aanbidding waard, u die ons geschapen hebt. U brengt ons vanmorgen bijeen rondom uw woord. We danken u daarvoor. Na een periode van rust, van vakantie, mogen wij weer samen zijn in uw huis, in uw woning. Wij danken u dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Maar wij danken u bovenal dat u ons wilt ontmoeten. Ook vanmorgen door uw woord. Uw trouw is groot. Wij lazen het in uw woord. Dat u die God bent die wonderen doet. Dat u die God bent die het kwade niet door de vingers ziet. En die de zonde en de ongerechtigheid vergeeft. Heren, wij komen tot u om u te loven en te prijzen. Met alles wat we hebben meegenomen, aan zorg, aan moeite, aan verdriet, we komen tot u in gebed om het alles voor u neer te leggen. Ook om onze zonden te belijden. Zoals we dat zojuist ook hebben gedaan met die psalm die we samen hebben gezongen. Als we vanmorgen niet alleen gehoord hebben van genade, maar ook van uw wet en van uw oordeel. Wie komt er dan onderuit? Wie kan dan zeggen, ik ben rein voor Gods oog, niemand van ons. Wij hebben allen gezondigd en missen uw heerlijkheid van huis uit. En ook als we u hebben leren kennen, dan gaan we zo weer in een dwaalspoor. Heere, vergeef het ons. Vergeef ons onze ontrouw. En help ons om op u gericht te zijn. Help ons door deze dienst heen. Kom met uw geest in ons midden. Daar waar u bent, daar spreekt u tot ons. Daar hebt u een woord voor ons. Daar wilt u ons aanmoedigen. Daar wilt u ons opwekken. Daar wilt u ons leiden uit de dood naar het leven. En we bidden dat u dat doet, ook deze morgen. Dat u in ons midden bent door de kracht van uw woord en van uw geest. En we bidden dat er geen plaats zal zijn voor de boze van morgen, die ons afleidt van uw woord, die ons brengt niet bij u, maar in het kwade. Heere, help ons om gericht te zijn op dat wat u tot ons spreekt. En dat onze ogen dan gericht mogen worden op de Heere Jezus Christus. Want Heere Jezus, u bent zoveel meer dan Hosea. U bent die ware redder. U bent die ware zaligmaker. U bent een volkomen zaligmaker. En geef dat we dat mogen zien vanmorgen. Dat we u, Heere Jezus, mogen ervaren in ons hart. Zo bidden we om uw zegen. Over het geheel van deze dienst. Over ons allen. U kent ons allen. Hoe we hier bij elkaar zijn. En hoe we thuis verbonden zijn. Dan bidden we voor onze zieken. We bidden voor onze ouderen. Die al zo lange tijd niet naar de kerk kunnen komen. Geef ook hen uw zegen bij uw woord van morgen. Heere, we mogen u ook danken. Met de heer Noorlander. Dat hij een goede uitslag van het onderzoek mocht ontvangen. Wat bent u goed voor hem geweest. Wat bent u goed voor hem nog steeds. We danken u dat u gezorgd hebt. Hij mocht alles voor u neerleggen. Als gemeente hebben we hem aan u opgedragen. En u hebt de gebeden verhoord. En daar danken wij u voor. En zo bidden we dat u ons helpt om allemaal op u gericht te zijn. En om te zien dat u werkelijk de levende bent. En dat u ook gebeden verhoort. Dat u ons helpt, dat u ons leidt. Ook als we door duistere dalen gaan. Zo bidden we voor onze zieken. Ook voor hen die psychisch tobben. Die al zo lang tobben met vragen, met knopen die ze zelf niet kunnen ontbinden. Misschien zijn er ook geestelijke vragen van morgen. Heren, dan mogen we alles voor u neerleggen. We bidden voor hen die rouwdragend zijn. En voor hen die leven met gebrokenheid. Gebroken relaties soms ook. Heren, zo bidden wij voor onze jongeren en voor onze kinderen, dat het ook voor hen een goede dienst mag zijn. En dat ze al jong in hun leven u mogen volgen. We bidden voor jonge mensen die zich voorbereiden op het huwelijk. Help hen om trouw te zijn. Dat bidden we ook voor onze gehuwden. Dat we trouw zullen zijn, trouw aan uw woord, maar ook trouw aan elkaar. En Heere, daarom bidden we ook voor hen die gebrokenheid kennen in het huwelijk. Als we daar vanmorgen in de preek ook mee geconfronteerd worden. We bidden voor hen die te maken hebben gehad met echtscheiding. Wat een gebrokenheid kan er ook in huwelijken ervaren worden. Geef dat de eenheid in u gezocht mag worden. We bidden voor het ongeboren leven in de gemeente. Dat u het wil beschermen en bewaren. En tegelijk willen we ook bidden voor hen die te maken hebben met kinderloosheid. Als we vanmorgen in de preek zullen horen over kinderen die geboren worden. Wat kan het dan ook moeilijk zijn voor gemeenteleden die daar zo naar verlangen. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. En we bidden ook op deze morgen voor hen die worstelen met hun geaardheid. Wat kan daar een eenzame strijd gestreden worden, gevoerd worden? Geeft u dat we dan in de gemeente door uw woord geleid mogen worden. En dat we ook naar elkaar mogen omzien in alle omstandigheden van het leven. Heren, zo leggen we alle dingen in uw hand. We bidden om uw zegen voor de broeders van de kerkenraad. We danken u dat afgelopen weken alles goed mocht gaan. We bidden ook om de voortgang, de uitbreiding van uw koninkrijk en ieder die daar een taak in heeft, dat u ons wil zegenen. Op wat voor manier we dan ook dienstbaar mogen zijn in uw koninkrijk, ook als gemeenteleden. Heren, help ons om het goede te zoeken voor u en voor elkaar. We bidden voor deze samenleving. Er is zoveel aan de hand, zoveel onrust om ons heen. Ook soms heel dichtbij, als we denken aan die loodgieter uit Vlaardingen die afgelopen maandag zo plotseling om het leven kwam. Wat een gebrokenheid. Heer, ontferm u dan over zijn vrouw en over zijn kinderen. Geef hen rust in alle vragen. Heer, gaat u door alles heen, door met uw werk en met de uitbreiding van uw koninkrijk. Ook door alle spanningen heen die er zijn in de wereld. Als we denken aan de verkiezingen in Amerika die aanstaande zijn. Maar ook de spanningen rondom Israël, vanuit Iran, vanuit Hezbollah, vanuit andere kanten worden ze belaagd. O God, ontferm u over uw volk en leer hen het goede te zoeken. Leer hen de vredevorst te aanbidden. Heren, zo bidden wij voor alle Messias belijdende Joden. Staat u om hen heen. Wees als een vurige muur om hen heen. Bescherm hen. Bescherm, bewaar uw volk. En laat er meer komen die de Messias zullen belijden. En laat uw beloften vanuit het Oude Testament al gedaan vervuld worden. Doet u het zelf ook in ons midden, dat bidden wij in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging kunt u vinden in Hosea 1 en daarvan het tweede vers. Daar lezen wij in Gods woord, Hosea 1 vers 2, het begin van het spreken van de Heere door Hosea. De Heere zei tegen Hosea, ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Dat is de tekst voor de verkondiging. Het thema voor de preek dat luidt als volgt, een veelzeggende opdracht. Dat is het thema voor de verkondiging. Twee punten voor de preek. Ten eerste letten we op Hosea's vrouw en ten tweede op Hosea's kinderen. Een veelzeggende opdracht. Ten eerste Hosea's vrouw, ten tweede Hosea's kinderen. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de preek. Dat doen we uit Psalm 14. Psalm 14, vers 2, 3 en 7. De grote God, die het recht verdedigt, sloeg van zijn hemels troon zijn ogen naar beneden op Adams kroost. Doorzocht hun hart en zeden. Hij zag of zich geen mens verstandig droeg en naar hem vroeg. Hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen, want alle vlees is trouweloos afgeweken. En wat daar verder volgt, Psalm 14, vers 2, 3 en 7. En vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Thank you. een veelzeggende opdracht, dat is het thema voor de verkondiging. Ten eerste Hosea's vrouw, ten tweede Hosea's kinderen. Gemeente, als ik u de vraag stel, wat is uw favoriete Bijbelboek? Dan is dat vast niet de profetie van Hosea. Dan is dat vast niet een van de kleine profeten. Ze worden nog wel eens vergeten, die 12 Bijbelboeken, die 12 kleine profeten die helemaal op de laagste plank staan van de boekenkast van het Oude Testament. Ze behoren tot de minst gelezen Bijbelboeken. Ja, een van die 12, jongens en meisjes, kennen jullie wel. Een van die 12 kleine profeten, dat was Jona. En de juf of de meester op school heeft er vast en zeker wel over verteld. Of je vader of je moeder heeft het vast en zeker voorgelezen vanuit de kinderbijbel. Jona krijgt de opdracht om naar Nineveh te gaan. En jongens en meisjes, nu was er nog zo'n profeet, een van die kleine profeten, met een bijzondere opdracht. En dat was de profeet Hosea. Hij opent dat 12 profetenboek. Zo, gemeente, zo wordt dat, worden die 12 profeten samen ook wel genoemd. En hij heeft een bijzondere naam gekregen. Zijn naam betekent namelijk redder, bevrijder, verlosser. Hosea. Zijn naam komt vaker voor in Israël. Ook de laatste koning van het noordelijke rijk heette Hosea. Zijn naam komt van hetzelfde werkwoord als Jozua en Jezus. Dat maakt de boodschap van Hosea actueel, gelijk aan het begin van deze preek, van deze prekenserie. In zijn naam worden de contouren getekend van hem die zijn volk komt zalig maken van hun zonde. Van hem die de zwarte schaduw van de dood verdrijft. En zo iemand hebben wij nodig. Een redder. Iemand die ons bevrijdt uit de macht van de boze. Als een Melchizedek komt hij dat Oude Testament binnen. We weten maar heel weinig van Hosea. Hij is de zoon van Beeri en daar is dan ook alles mee gezegd. En ook van Beeri, zijn vader, weten we nauwelijks iets. Zijn naam betekent mijn bron. En daar is dan weer alles mee gezegd. Zou dat betekenen dat Beeri Hosea van jongs af aan heeft laten drinken uit de bron? Zou Hosea het gemerkt hebben aan zijn vader dat die leefde van de God van het verbond? Uit welke bronnen laten wij onze kinderen drinken? Waar brengen wij ze mee in aanraking? God was zijn bron. Dat is overduidelijk. En deze God greep in. Het woord van de Heer, het kwam tot Hosea in de dagen van Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia, de koningen van Juda. In de dagen van Jerobeam, de koning van Israël. Ergens in de tweede helft van de 8e eeuw voor Christus. Ergens in de periode tussen 751 en 718 voor Christus. Dat is wel opmerkelijk, want er regeerden in die periode meer koningen in Israël. Maar Hosea noemt alleen de eerste koning uit die tijd, Jerobeam de tweede, de zoon van Joas. En onder Jerobeam werd het volk nog rijk gezegend. Het was een periode van welvaart. Het noordelijke rijk had zijn grenzen uitgebreid, het leger was sterk. Er was een welvarende klasse grootgrondbezitters. Maar na Jerobeam ging het snel bergafwaarts. Het is alsof Hosea zich ervoor schaamt. Alsof hij de opvolgers van Jerobeam niet erkent als wettelijke koningen. De Heere zegt dan ook in Hosea 8 vers 4. Ze hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om. Het waren chaotische jaren, jaren vol conflicten, mislukte internationale onderhandelingen. Na Jerobeam komen nog 6 koningen aan de macht, die dus allemaal niet worden genoemd, waarvan er maar liefst 4 worden vermoord. Na Jerobeam werd Zacharia koning en vermoord. Toen hij nog maar 6 maanden aan de macht was, werd hij overweldigd door Salum. Die regeerde maar 1 maand. Daarna kwam Menahem. Hij regeerde 10 jaar. En na hem regeerde zijn zoon Pekahia slechts 2 jaar. En hij werd vermoord door zijn opvolger Peka. En die werd weer afgezet door Hosea. Het was 1 grote chaos. Hosea, de laatste koning van Israël. En onder hem werd het 10-stammenrijk in ballingschap weggevoerd. En gemeente, het is in die tijd, in de tijd van Jerobeam de tweede, dat de Heere God eerst de profeet Amos stuurt naar het 10-stammenrijk. Hij is de voorloper van Hosea. Naar Amos wilden ze niet luisteren. Dat is de God van Israël, de vader van onze Heer Jezus Christus. Wat is hij vol erbarming, vol geduld, vol ontferming. Hij die niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat ze allen tot bekering komen. Wat houdt hij het vol met een ontrouw volk. Hij zet alles op alles om zijn bruid voor zich te winnen. Tot op de dag van vandaag. En God zendt door middel van Hosea een laatste waarschuwing, een laatste profeet, een laatste oproep tot bekering voor het 10-stammenrijk. Het is alsof God zegt, wat moet ik nog meer doen aan mijn wijngaard? Als het me dan met woorden niet lukt, dan zal ik het met daden nog proberen. Als ik hem met woorden niet kan lokken, dan zal ik het in beelden uitbeelden. Hosea krijgt de opdracht. Niet alleen met woorden te spreken, maar is in persoonlijk leven de boodschap uit te beelden. En de opdracht valt onze Heere en God zwaar. Het is alsof hij het nauwelijks over zijn lippen kan krijgen, wat hij Hosea mee moet delen. Hij blijft maar herhalen aan het begin van deze profetie. Tot 3 keer toe klinkt het dat het de Heere is die spreekt. Eerst in vers 1. Het woord van de Heere. Dan in vers 2, het begin van het spreken van de Heere. En dan nog eens in vers 2, de Heere dan zei. En dan komt het er eindelijk uit. De Heere zei tegen Hosea, ga. Wat een roeping, gemeente. Ga naar Nineveh, dat is wat, maar ga. Neem voor u een vrouw van de hoererijen, dat is ook wat. Wat zal dat bij Hosea binnengekomen zijn? Hij was waarschijnlijk hier nog een jonge man, een heel leven voor zich, onbezorgde toekomst tegemoet. En nu krijgt hij de opdracht met een hoer te trouwen. En sommige uitleggers denken dat ze dit pas geworden is in haar huwelijk. Zoals ook Israël ontrouw werd nadat de Heere haar getrouwd had. 1 ding is zeker, hij weet van tevoren dat zij het niet met hem volhoudt. Hij moet gaan naar die vrouw waarvan hij van tevoren weet dat zij bij hem weggaat. Ga maar aanstaan. Wie van ons zou het kunnen? Wie van ons zou het volhouden? Jongelui, als je een relatie krijgt, is een van de belangrijkste dingen, dat is toch trouw. En als die ander ook maar naar een ander kijkt, dan word je jaloers. Laat staan dat het verder gaat, dan is het echt over en uit. Want met zo iemand valt niet te leven. Dat is het einde verhaal. Bij Hosea is dat het begin van het verhaal. Waarom geeft God hem deze opdracht? Het is een beeldspraak voor de relatie tussen de Heere God en zijn volk Israël, neem voor u een vrouw van de hoererijen. En dan komt het, de reden wordt erbij vermeld in onze tekst. Want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. En het staat er vanuit het Hebreeuws 2 keer, dat woord hoererij. Want het land bedrijft hoererend hoererij. Zo mag je het ook vertalen. Van de Heere af, weg bij de Heere vandaan. En Hosea doet het. Dat is ook opmerkelijk. In tegenstelling tot Jona. Hij doet gelijk wat God van hem vraagt. Terwijl de opdracht die Hosea krijgt toch zeker zo ingewikkeld is als de opdracht die Jona krijgt. Worden in Hosea, Jozua, Yeshua niet de contouren getekend van de zaligmaker? Van hem die haar in liefde aanneemt. Die vrouw die op heterdaad betrapt is. Die overspelige vrouw en haar aanzegt, ga heen, zondig niet meer. Hosea gaat heen. En hij neemt Gomer, een dochter van Diblaim. Haar naam betekent tot voltooiing brengen, tot ontplooiing brengen. Ja, deze man zal haar tot ontplooiing brengen, maar ze ziet het niet. Ze is er blind voor, net als elk mens van huis uit, net als het volk Israël. Elke keer als ze Hosea zien gaan met zijn vrouw, worden ze eraan herinnerd, zo heb ik u getrouwd. Ja, ook tegen ons heeft de Heer het gezegd. Ja, al voor dat je vader en moeder ja zeiden, jongens en meisjes, toen ze hier in deze kerk of in een andere kerk, voor in de kerk stonden, hebben ze ja gezegd toen jij gedoopt werd. En voordat zij ja zeiden, heeft de Heere God ja gezegd. Ik heb je getrouwd, zegt de Heere, je bent van mij. Terwijl hij wist dat wij zo vaak ons van hem af zouden keren. Dat wij zo vaak onze eigen weg zouden gaan. Dat wij zo vaak naar die andere stem zouden luisteren. En toch heeft de Heere ja gezegd. Hij houdt het met je uit. Hoe is het mogelijk? Ja, ik wist het wel. Zo laat de Heere God het merken aan zijn volk Israël. Wat er zou gebeuren, het land wendt zich af. Iedereen deed eraan mee. Het was niet hier en daar één ontrouwe Israëliet. Het hele land hoereerde. Betekent niet dat ze allemaal letterlijk in overspel leefden, maar wel dat ze de afgoden dienden. Hun hart was niet volkomen voor de Heere. En gemeente, hoe vaak hebben wij al ja gezegd en nee gedaan? Openbare belijdenis van het geloof afgelegd. Aan het heilig avondmaal deelgenomen. Ja gezegd bij het doopvond. Ja gezegd bij de knielbank. Hoe vaak hebben wij al ja gezegd en nee gedaan? En zou Hosea dat niet gevoeld hebben? Heel diep in zijn hart iets van wat de Heere God voelt als hij ja zegt. Wat zal er door hem heen gaan als zij dan ook ja zegt? En hij weet, ze maakt het niet waar. Haar woorden zijn geen daden. Ze zegt ja, maar ze doet nee. Hij weet het van tevoren. En toch zegt hij ja tegen huichelaars die zich van hem afhoereren, die hem de trotse nek toekeren. Gemeente, als dat geen liefde is, dat is nu onvoorwaardelijk. Eenzijdig. Hij voelt zich door haar bedrogen, door haar aan de kant gezet, in het openbaar te schande gemaakt. En toch zegt hij, ja, ik heb je lief, ondanks alles. Dat blijkt wel uit het feit dat ze zwanger wordt. Er komt vrucht, nieuw leven. Dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek. Van Hosea's vrouw gaan we dan naar Hosea's kinderen. Gemeente, zal Gomer niet verblijd zijn geweest toen haar eerste zoon, haar eerstgeborene, op haar buik werd gelegd? Het leven lijkt daar toe te lachen. En misschien geldt het ook voor u, voor jou. Je begint na de zomervakantie aan een nieuwe baan, een nieuwe opleiding en alles lijkt voorspoedig te gaan. En je denkt, ja, waarom zou ik eigenlijk God nog dienen? Waar heb ik hem eigenlijk voor nodig? Zonder hem gaat het ook prima. Het lijkt lang goed te gaan met Israël onder koning Jerobeam. Maar hoe minder ze God nodig hebben, hoe meer de afgoden een plaats krijgen in hun leven. En dan gaat het langzaam, maar zeker van kwaad tot erger. De blijdschap is van korte duur. De Heere zegt tegen Hosea, geef hem de naam Jisrael. Jongens en meisjes, probeer het maar te onthouden. Hosea kreeg 3 kinderen. Die 3 kinderen gaan we straks van horen. En de eerste was een zoontje. En hij heette Jisrael. Probeer de namen maar te onthouden. Gemeente, ziet u het voor u, die kleine jongen. Net geboren. Maar wat een naam. Wat een onheil. Wat die naam Jisrael betekent, God zal verstrooien. Nog even, zegt de Heere, en ik zal de bloedschulden van Jisrael vergelden aan het huis van Jehu. En ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Wat een boodschap. Bij dat eerste kind, die eerste jongen, net ter wereld gekomen. Ja, de Heere komt erop terug. Op de zonde uit het verleden. Op de zonde uit het heden die niet zijn beleden. Wij kunnen ze wel vergeten. God vergeet ze niet. Het volk zal verstrooid worden onder de volken. Op die dag zal het gebeuren, zegt de Heer, dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jisrael. Elke keer als zijn vader hem roept, als hij buiten aan het spelen is, Jisrael. Elke keer als zijn moeder hem roept, het eten staat klaar, Jisrael. Klinkt dat die naam, God zal verstrooien. De mensen zullen erom gelachen hebben, eraan voorbij geleefd. Dat was in de tijd van Noach. Dat was in de tijd van Petrus. Waar blijft de vervulling van die belofte, van zijn komst? Wat is er van te zien? Ze leefden immers in een tijd van voorspoed aan het begin onder Hosea. Maar het lachen is een snel vergaan. Waarschijnlijk wordt hier in eerste instantie de grote nederlaag van koning Peka aangekondigd tegenover de Assyrische koning Tiglat-Pileser in het jaar 733 voor Christus. Het grootste deel van het grondbezit van het 10-stammenrijk en van de bevolking zijn ze toen kwijtgeraakt. Totdat weer later in het jaar 722 voor Christus heel dat noordelijke rijk ten onder is gegaan. Wat een waarschuwing hier voor Israël, voor Gomer, voor ons vandaag. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar Gomer gaat haar eigen gang. Opnieuw wordt ze zwanger. Ze baart een dochter. We lezen het in vers 6. En nu staat het er niet, zoals in vers 3, ze baarde hem. Vers 3, ze baarde hem een zoon. Nu staat er niet, ze baarde hem een dochter, ze baart een dochter. Hoogst waarschijnlijk niet van hem. En toch neemt hij haar aan. Is dat geen wonder? Is dat geen liefde? Onvoorwaardelijk. Bovenmenselijk. Liefde die voor ons zichtbaar wordt in die man die hangt aan het kruis en bidt: Vader, vergeef het hem. Want zij weten niet wat zij doen. Hij neemt haar aan. Haar op. In zijn gezin. Dat buitenechtelijke kind. Die verloren dochter. Door niemand gezien. Door niemand gekend. Door hem bemind. In die tijd was het een grote schande. Voor Hosea. Dat zijn vrouw een kind krijgt van een andere man. Een grote schande voor de God van Israël. Als de volken zien dat het volk van Israël zich van de ware God afkeert. Een grote schande voor de Vader van onze Heer Jezus Christus als wij onze eigen wegen gaan. Wat een schade wordt hem toegebracht. Het praatje zal als een lopend vuurtje rondgegaan zijn. Stevig aangedikt. Heb je het gehoord? Heb je het gezien? Maar Hosea laat hen in de spiegel kijken. Ja, kijk maar goed. Kijk, daar is Gomer. En wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Zal het hem gesmart hebben in zijn hart. Toen hij erachter kwam. Ja, het is echt zo. Ze is zwanger. En toch stuurt hij haar niet weg. Wat een liefde. In die bedroefde ogen. Die bedroefde ogen van hem die zoveel meer is dan Hosea. Ze zorgen voor bittere tranen bij Petrus. Die bedroefde ogen doen hem beseffen: ik heb tegen liefde gezondigd. Dat doet pijn. Het voelt veel beter, jongens en meisjes. Het voelt veel beter om even flink straf te krijgen als je ongehoorzaam bent geweest. Dan om te zien dat je moeder huilt. Wat kunnen wij met onze daden, met onze woorden, de Heere Jezus verdriet doen? Wat kunnen we hem pijn doen in zijn hart? Zolang we onze eigen weg gaan, gemeente. Zolang u een dubbel leven leidt. Zolang u Bijbel en gebed verwaarloost in uw leven, dan kan hij zijn liefde niet aan u kwijt. Zolang u je eigen weg gaat, toch weer die site bezoekt. Die serie blijft kijken. Dat spel speelt dat je gedachten vervuilt. Kan hij zijn liefde niet aan je kwijt. Als je bewust aan de zonde vasthoudt, moet je er niet raar van opkijken dat God voor je gevoel zo ver weg is. Zolang Gomer haar eigen gang gaat, kan Hosea haar niet tot voltooiing brengen. Ook al is dat wel zijn plan. En wat doet hem dat een verdriet? Niet haar, maar hem. Geef haar de naam Lo-Ruhama, zegt de Heer. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Want ik zal hen zeker wegvoeren. Gemeente, wat een aangrijpende naam. Jongens en meisjes, dat is de tweede naam. De eerste was Jisrael. Het jongetje heette Jisrael. Het meisje heet Lo-Ruhama. En wat een waarschuwing klinkt haar gemeente in die naam. Als Hosea niet alleen zijn zoon roept, Jisrael, God zal verstrooien. Maar meer nog als Hosea zijn buitenechtelijke dochter roept, Lo-Ruhama. De ontferming is weg. Wat een vreselijke zaak. Voor wie? Voor God. Voor hem die vol ontferming is en vol van mededogen. Wat ontzettend voor een vader die echt vader is. Wat ontzettend voor een vader die weet wat ontfermen is. Voor een vader die zich ontfermt over zijn kind. Ook al is het een buitenechtelijk kind. Maar als hij die ontferming niet aan zijn kind kwijt kan. Als we consequent zijn ontferming negeren. Net doen alsof het allemaal niets is. Dan komt er een moment dat hij zijn ontferming weg zal nemen. Aangrijpend is dat, gemeente. En tegelijk. Op het moment dat God zegt, ik zal mij voortaan niet meer ontfermen. Vers 6. In één adem voegt hij het eraan toe, omdat hij vol ontferming is. En hij kan zichzelf niet veranderen, hij kan zijn hart niet veranderen, hij kan zijn karakter niet veranderen. En daarom voegt hij er in één adem aan toe, ik zal mij voortaan niet meer ontfermen. Maar dan vers 7. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. Wat een evangelie. In het onheil. Als wij stoppen met werken, begint God te werken. Er zal een verlosser komen. Naar het huis van Juda zal hij komen. Ondanks de wegvoering van het huis van Israël. En hij zal ze aannemen, kinderen van de hoererijen die uit overspel geboren zijn. Die in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren zijn. De Heer zal uitkomst geven, zonder toedoen van een mens. Ik zal hen verlossen, zegt de Heer. Zonder boog, zonder zwaard, zonder paarden, zonder ruiters. Maar, terwijl Hosea nog spreekt, God opnieuw zijn bewogenheid toont, zijn ontferming toont. Zijn genade toont en een ontrouw volk. Kijk, daar komt zijn vrouw opnieuw. En we staan vanmorgen naast haar. Met lege handen voor de grote witte troon. Lo-Ruhama is nauwelijks van de moedermelk af. Of Gomer ging het verkeerde pad weer op. En opnieuw is ze zwanger. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? En ondanks dat Hosea alle recht heeft haar nu definitief weg te sturen, hij doet het niet. 70 maal. Opnieuw neemt hij haar aan met haar kind. Dramatisch is het wel, hopeloos. Naarmate de dramatiek toeneemt, worden de zinnen korter, de inleidende zinnen. En hij zei, zo eindigt dan het verhaal in vers 9, kort maar krachtig. En hij zei, geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. U bent niet mijn volk. U gedraagt u niet als de mijne. En nu kan ik er voor u ook niet meer zijn. Het oordeel klinkt. Als Hosea de naam van zijn zoon noemt. Lo-Ammi. En toch is dat oordeel het einde niet. Toch kan en wil hij van zijn woord niet af. En wil hij van zijn belofte niet af. En toch, zegt de Heer. En toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee. Dat niet gemeten, niet geteld kan worden. Ja, zo had de Heere God het aan Abraham al beloofd. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En toch, zegt de Heere. En toch komt er een tijd dat ik de draad met mijn volk weer opneem. Paulus komt er later op terug in Romeinen 9. Tegen diegene tot wie gezegd is, u bent niet mijn volk. Tegen hen zal gezegd worden, kinderen van de levende God. Niet alleen tegen Joden, maar ook tegen heidenen. Die de Messias van Israël door het geloof hebben omhelst. Bent u, ben jij er al bij? Ze zullen bijeengebracht worden, zegt de Heer. De Judeërs, samen met de Israëlieten. En zij zullen voor zich één hoofd aanstellen. Eén die meer is dan de laatste koning van Israël. En die meer is dan de laatste profeet voor Israël. De ware Hosea. Yeshua. Hij heeft de vloek verbroken. Het oordeel op zich genomen. De schuld van al dat overspel. Hij heeft ervoor geboet. Met zijn eigen bloed. Wat een belofte. Hier al. Voordat het volk de verstrooiing ingaat. En ze zullen hem als koning erkennen. Als koning aanbidden. Uit het land oprukken. Groot zal die dag zijn. De dag van Jezreel. Wat niemand ooit had durven dromen. Waar geen vijand van Israël ooit aan dacht. Het zal gebeuren, zegt de Heer. En tegen de broeders zal gezegd worden. Ami en tegen de zusters Rugama. Hij die zoveel meer is dan Hosea. Hij breidt vanmorgen zijn handen uit. Hij zegt het vanmorgen al. Over allen die zich in hun zonden en ellende tot hem ter genezing wenden zie. Mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van mijn vader doet die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen. Het enige antwoord dat overblijft na deze preek, dat is Psalm 106, vers 24. Psalm 106. Nochtans was God met hen begaan. Psalm 106, vers 24.
Thank you.
Laten wij samen danken en bidden. Heere, wat een woord. Van hemels wegen. Van bovenaf. Tot ons gekomen. Wat een woord. Over Gomer. Ons beeld in haar getekend. Wat een woord. Wat een liefde. Wat een bewogenheid. Van Hosea. Uw beeld in hem getekend. Heere Jezus, u bent zoveel meer dan Hosea. U bent de ware redder. En u zegt het ook vanmorgen. Ga heen en zondig niet meer. U, Heere Jezus, u hebt het oordeel op u genomen. U hebt de vloek verbroken. U hebt ervoor geboet. Met uw eigen bloed. Wat een liefde. Onuitsprekelijk. Voor zondaren. Die midden in de dood liggen. Zichzelf niet kunnen redden. Niet boven Gomer uitkomen. Onvoorstelbaar. Wonderlijk. Bij u vandaan. Nochtans. Was God met hen begaan. Waar wij stoppen met werken, daar werkt u. Daar kwam u tot uw volk, tot ons, tot uw gemeente, opdat we leven, werkelijk leven. Niet zomaar wat karig, niet half in de zonde en half voor u. Opdat we leven, niet een dubbel leven, maar leven voor u. Doet u het in ons. Doet u het door ons heen. Maak ons tot een getuige. Voor de mensen om ons heen. Doet u het door onze gebrokenheid heen. Werk met uw geest. Ga door met uw werk. Leer ons volgen. Te zien wat werkelijk prioriteit heeft. Te zien wat echt noodzakelijk is. Heere, we bidden, maak ons leeg van onszelf en vol van uw liefde en van uw trouw. Eenzijdig, onvoorstelbaar. Heere, wij bidden, wees ook de rest van deze zondag met ons. Brengt u de gemeente vanmiddag opnieuw samen. We bidden voor hen die nog met vakantie zijn. We bidden voor hen die op vakantie gaan. Gaat u ons allen voor op ons levensspoor en leren ons steeds weer, in alle omstandigheden, ver weg en dichtbij, omhoog te zien, want hoger dan de bergen, daar bent u, o God, u die ons geschapen hebt, u die niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat wij volgen, zonder vragen. Doet u het door ons heen, in de naam van uw Zoon. De Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, we zingen samen nog tenslotte uit Psalm 32, en daarvan het vijfde en ook het zesde vers. Psalm 32. Psalm 32, het vijfde vers, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, als een muil door domheid voortgedreven. En het zesde vers zegt, vaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. 32 vers 5 en 6. Gemeente, verhef uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.